Dames en heren, ik denk dat we gaan beginnen. Welkom allemaal bij het vragenuur. We hebben veel vragen en ik denk ook veel antwoorden. We hebben maar een uur de tijd, dus ik zou willen vragen aan u om enige discipline te betrachten. Dan begin ik met de vraag van de Partij van de Arbeid over de rellen in de binnenstad. Dat is ongeveer wel een half uurtje waar we nu even mee bezig zullen zijn, denk ik. Ik geef de heer Bisschop Bushoff het woord.
Heel goed, dankjewel.
Maar niet nadat ik hem gevraagd heb om niet het hele stuk voor te lezen, maar even kort samen te vatten wat u verwacht van deze bijeenkomst, deze discussie.
Nee, voorzitter, gelet op de tijd en omwille van ook en de lengte van mijn vragen zal ik ze niet voorlezen. Maar ik denk wel dat eerst even een paar dingen goed zijn om vooraf te zeggen. En dat is in de eerste plaats dat het volgens mij terecht is om ook wel de dank uit te spreken aan de politie. Want waar zij de volle laag kregen bij dit soort rellen, verdienen zij volgens mij wel de waardering voor het belangrijke werk dat zij voor ons allemaal doen. En afgaande op het feit, helaas, is er volgens mij ook goed gehandeld door de burgemeester en de driehoek op de desbetreffende avond zelf. En toch zien we natuurlijk dat het ook zondagavond in Groningen verkeerd is gegaan. In die zin dat de jongeren toch zijn gaan rellen. Dat ze ten koste van ondernemers, ten koste van de publieke zaak eigenlijk dingen hebben gesloopt, hebben geplunderd. En laat helder zijn, dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel. En de vraag van de Partij van de Arbeid richtte zich eigenlijk op drie dingen. In de eerste plaats dat als je het nodig vond om zondagavond te gaan rellen en de boel te gaan slopen en te plunderen, dat je daar ook wel de consequenties van mag ondervinden, vindt de Partij van de Arbeid. Bijvoorbeeld door het betalen van de schade. En de andere vragen richten zich eigenlijk op iets wat wij als Partij van de Arbeid misschien nog wel belangrijker vinden, namelijk het punt van preventie. Er wordt onder andere geschreven dat jeugdwerkers niet zo goed op de hoogte waren of geen signalen hadden van wat zich zondagavond in de binnenstad heeft afgespeeld, maar dat er nu wel extra aandacht is voor de preventieve kant, doordat de gemeente, jeugdwerkers goed in overleg met elkaar zouden zijn. En bij de Partij van de Arbeid is dan toch wel de vraag van, goh, wat gaan we nu anders doen, wat gaan we nu extra doen om dit soort signalen wel op te vangen, om te kunnen kijken of we voortijdig kunnen ingrijpen.
U heeft nu al een vraag van de heer Bolle.
Nu al, hij is al een tijdje bezig, voorzitter. Wat is dan de analyse van de Partij van de Arbeid, waarom jeugdwerk hier niet van op de hoogte is? En wat zou daar dan aan moeten gebeuren?
Nou, voorzitter, daar kom ik op het punt van de analyse kom ik zo meteen nog eventjes. Maar als je op de vraag van wat zou er nou moeten gebeuren, ik denk dat er een paar dingen van belang zijn. Eén, dat dit volgens mij onderstreept het belang van buurt. Werk, van opbouwwerk, van jeugdwerk. Dus dat volgens mij ook een signaal is aan ons als politiek om daarop te blijven investeren en daarin te blijven investeren. Dat is één. Ten tweede schrijft het college of de burgemeester in de brief ook dat jeugdwerkers extra alert zijn en dat er dus ook extra inzet wordt gepleegd, althans dat er dus extra overlegd wordt over tussen verschillende organisaties om te kunnen kijken of je de ongeregeldheden van zondagavond kan voorkomen.
En dan is ik denk dat dit wel duidelijk is. En dan is dit antwoord, ja. Meneer Bolle heeft nog even een verduidelijkende vraag.
Nou ja, is nou niet juist het probleem dat jeugdwerk niet op de hoogte is? En dan kun je wel zeggen van, want we hebben jeugdwerk. Het is volgens mij niet zozeer dat er op dit moment per se te weinig jeugdwerk is. Want als we er meer hadden gehad, dan is het maar de vraag of die het dan wel hadden geweten. Is het ook gewoon niet zo dat dit soort dingen gewoon heel erg lastig te voorkomen zijn door jeugdwerk? En dat het, zeg maar, het zeggen van ja, we moeten daar blijven investeren. Ja, maar ze hebben geen idee. Bij dit soort jongens werkt dat misschien wel helemaal niet.
Ja, voorzitter, volgens mij klopt het ten dele wat de heer Bolle zegt, dat inderdaad je misschien niet alles te weten komt als jeugdwerk. Alleen ik denk wel, één, daar ben ik van overtuigd, dat het wel degelijk van belang is, het jeugdwerk. En dat het misschien voor een aantal railschoppers niet zou werken, maar voor een grote groep jongeren wel degelijk van belang is. En mijn vraag is dus wel, naar aanleiding van wat er in de brief geschreven wordt, dat er dus geprobeerd wordt om wat zich heeft afgespeeld te voorkomen, onder andere met de inzet van jeugdwerk en verschillende organisaties. En mijn vraag is dus eigenlijk enigszins gelieerd aan de vraag die de heer Bolle heeft. Wat moet ik me daarvan voorstellen? Wat bedoelt de burgemeester daar dan mee? En ten derde, en dan sluit ik ook af, voorzitter. Als Partij van de Arbeid denken wij wel dat er natuurlijk altijd een aantal railschoppers tussen zitten die ongetwijfeld alleen maar uit zijn op rellen. Maar er zal ook voor een groot deel, voor een grote groep jongeren, zal wel degelijk gelden dat er dieperliggende oorzaken ten grondslag liggen aan misschien voor een deel wat we zondagavond hebben gezien, maar vooral ook wat we al langere tijd weten en wat we al langere tijd zien. Ook de Nationale Politie heeft aangegeven, eigenlijk zien we al langere tijd een opbouw van spanning in de samenleving. Zien we al langere tijd dat er onrust leeft, met name ook onder jongeren, dat er zich ook af en toe ongeregeldheden voordoen. En daar ligt wel degelijk een dieperliggende reden aan ten grondslag. Daar mag dus best wel een analyse op komen van wat is daar nou het probleem. En ik heb in de vraagstelling een aantal voorbeelden daarvan genoemd, die zal ik niet herhalen. Maar de opvatting van de Partij van de Arbeid is dus wel dat er voor een deel van de jongeren wel degelijk een diepergaande...
Ik ga je toch onderbreken, want er zijn lange monologen die u houdt. Maar de heer Brandsma die wil nog even wat vragen, kort. En daar graag een kort antwoord op.
Ja, dank u voorzitter. Ja, hopelijk kan het kort. De heer Bussoff gaf al aan dat een aantal van die voorbeelden in de vragen staan. Ik heb ze zo niet in mijn hoofd paraat. Maar kan die staccato misschien 2, 3 van die mogelijke oorzaken benoemen die hij daarin ziet, die onderliggend hier ten grondslag gaan liggen?
Ja, voorzitter, dan ga ik toch wat ik net had uitgesproken om niet te doen, toch moeten doen, omdat het mij gevraagd wordt, voorzitter. Maar ik noemde een aantal voorbeelden dat er misschien jongeren zijn die bijvoorbeeld vanwege corona en de beperkende maatregelen geen uitlaatklep hebben, waar ze misschien juist wel behoefte aan hebben. Het zou ook best kunnen zijn dat mensen in sociaal-economisch moeilijke posities, dat daar onvrede heerst, dat daar onrust heerst. Dat zijn een aantal van de voorbeelden die ik in de vraagstelling heb genoemd. En volgens mij zijn de vragen vrij helder, hoop ik in ieder geval, geformuleerd om er een antwoord op te geven. En heb ik net kort toegelicht en samengevat wat die vragen behelzen.
Fijn, dank u wel. Nou, of het helder was, zullen we horen aan de antwoorden. En ik geef nu het woord aan de burgemeester, de heer Schuiling.
Dank, voorzitter. Er is inderdaad aan onze kant grote zorg over de ontwikkelingen die we de afgelopen tijd zien. Dat is al langere tijd aan de gang. Zelfs al voordat we het woord corona foutloos zouden kunnen uitspreken. Over datgene wat zich bij een aantal jongeren manifesteert in gedrag en houding. En dat is een zorg die ik deel met veel collega's van mij. Ik kom daar zo nog eventjes op terug. De eerste vraag van de Partij van de Arbeid ging over het verhalen van de schade. We zijn op dit moment aan het onderzoeken wie de daders zijn. En vervolgens moeten we kijken of de schade die is ontstaan te linken is aan de daders. Wanneer daarover meer bekend is, zullen we de mogelijkheden die er zijn om de schade te verhalen ook benutten. Voor het grootste deel is de schade aan particuliere eigendommen toegebracht. En dat betekent dat het dan een verzekeringskwestie is. De tweede vraag die ziet over de opvatting bij HALT. Op dit moment wordt in beeld gebracht welke jongeren betrokken zijn bij de rellen van afgelopen zondag. Er zijn inmiddels 7 aanhoudingen gedaan in de afgelopen dagen. Voor de personen die aangehouden zijn, zal de vervolging via het Openbaar Ministerie worden gedaan. En dat loopt dan verder via het snelrecht. We hebben daar gisteren een ingelast overleg over gehad met het Openbaar Ministerie. En hier zal snelrecht worden toegepast. En HALT kan in het kader van de vervolging worden ingeschakeld op initiatief van dat Openbaar Ministerie als er aanleiding toe is. Dus HALT wordt hierbij betrokken. En verder is aan een aantal personen die mij inmiddels bekend zijn een gebiedsverbod opgelegd. Waarbij ik de kanttekening maak, en dat is voor een deel al een antwoord op de vraag, konden we dit allemaal voorzien, waarbij een aantal gebiedsverboden buiten de gemeentegrens van de gemeente Groningen zijn uitgereikt. Met andere woorden, hier waren kinderen bij betrokken buiten onze gemeentegrenzen. We zijn daar dus nog verder naar aan het kijken. En we zullen ook de interventies die gewenst zijn daarop toepassen. Waarbij ik dan niet alleen denk, en dat is de derde vraag, aan het strafrecht. Want dat is natuurlijk voor kinderen in feite, ga ik even het Latijn gebruiken, ultimum remedium. Maar natuurlijk is het de bedoeling dat we de jongeren die in beeld zijn, die we misschien voor een deel al kennen uit andere dossiers, dat we daar via het jeugd- en jongerenwerk op interveneren. Want ik maak hierbij ook nog de opmerking dat de jongeren die wij hebben kunnen traceren een brief krijgen van mij, maar ook de ouders. Er zal dus zowel met de jongeren als met de ouders contact worden gelegd over de vraag wat hier eigenlijk precies de bedoeling van is. om het beeld ook wat scherper te krijgen.
Meneer Schuilingen heeft een vraag van mevrouw Wijnja.
Dank u wel, voorzitter. Ik had inderdaad begrepen dat een deel van de jongeren van buiten de gemeente kwamen. Betekent het feit, want dan zou het kunnen dat ze daar bij jongerenwerk wel in beeld zijn. Onze jongerenwerkers gaan in onze wijken zeg maar iets doen. Betekent dat dan ook iets voor de samenwerking zeg maar bovenregionaal? Wordt er op jongerenwerkgebied dan ook over gemeentegrenzen de komende tijd iets gezamenlijks gedaan?
Ja, wat mij betreft wel. Ik kreeg vanochtend van een collega uit het Hoge Land het verzoek om de brief aan de jongeren ook samen te ondertekenen. En uiteraard zullen we dat dan ook doorgeleiden naar het jongerenwerk. En datgene wat wij weten over die betreffende jongeren over en weer ook met elkaar gaan uitdelen. Er wordt ook over gesproken om op landelijk niveau de gegevens over deze jongeren uit te wisselen. Omdat we zien dat het zich niet tot de gemeentegrenzen beperkt. En dan is het dus niet alleen uit strafrechtelijke optiek, maar ook vanuit zorg gewenst. Dat als hier een kind is uit een hele andere gemeente, dat het jongerenwerk daar kan interveneren. Zoals gezegd... die samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk, dat bevalt ons heel goed. Hè. We hebben dat eerder gezien bij de avondrellen, waarbij, ik heb daar ook de complimenten destijds over gemaakt, het jongerenwerk ongelooflijk goed werk heeft verricht. We doen dat ook bij de jaarwisseling in Hoogkerk bijvoorbeeld, maar ook in andere plekken, waarbij we natuurlijk proberen dat de jongerenwerkers de gesprekken zo voeren dat de jongeren begrijpen wat wel leuk is en dat ze ook begrijpen en hun ouders ook wat niet leuk is. Dus we blijven inzetten op vroegsignalering en preventie. Tot slot een aantal opmerkingen vanuit de kant van de Partij van de Arbeid over waar zou het nou precies vandaan komen. Dat beeld is wel heel diffuus eerlijk gezegd. Zoals gezegd, al langere tijd voor corona maak ik mij zorgen over deze leeftijdscategorie die zich wat af lijkt te wenden van de bestaande instituties. We zien ook in het patroon in Rotterdam dat er wat krachten achter zitten die onzichtbaar blijven op straat, maar de jongeren wel aansturen. Via de social media. Dat is een punt van grote zorg. En dan komt de overtreffende trap daarbij. De overtreffende trap is dat jongeren daarin worden opgeroepen zich tegen de persoon van de hulpverlener te keren. Met andere woorden, de agent, de brandweerman, de ambulancemedewerker. En dat ook te blijven volgen. Met andere woorden, men maakt daar een foto van zo'n agent of van een brandweerman. En zo iemand kan tot in zijn privédomein vervolgens worden vervolgd. En dat geeft dus aan dat, ik heb mij daar ook over uitgelaten in de media, dat voor ons als burgemeesters nu de ernstige vraag op tafel ligt of wij met de middelen die wij ter beschikking hebben om adequaat op te kunnen treden, niet steeds in de achteruitkijkspiegel kijken.
Mevrouw Wijnja, u had nog een aanvullende vraag.
Ja, over dat online opruien hè, en oproepen tot rellen. Ik las daar iets over, dat heette geloof ik het Enschedese voorbeeld. Nou, ik weet even niet meer hoe het heette, maar het kwam er in essentie op neer dat de mogelijkheid bestaat om mensen die jongeren of wie dan ook via online oproepen om te gaan rellen of geweld plegen tegen hulpverleners, dat je die ook kan vervolgen. In het vervolgtraject en alles wat er nu gaat gebeuren, is dat ook iets wat specifiek uitgezocht wordt?
Ja, dat is eigenlijk de brede vraag van kunnen wij krachten die hierachter zitten opsporen en ook vervolgen? Kunnen wij hun aansturingen ook volgen via onze eigen kanalen? En ook, u heeft een stukje van die discussie gezien waarbij onze agenten uiteraard om heel begrijpelijke redenen ook foto's hebben gemaakt van datgene wie ze aantreffen in de binnenstad. En dat wordt dan ter discussie gesteld. Maar ik wil hier nogmaals benadrukken dat als dat niet gebeurt, wij gewoon niet in staat zijn om adequaat op te treden tegen deze relschoppende jeugd. En ik vind zo'n juridische discussie uiteraard interessant en ook heel relevant. Ik wil er niks aan afdoen. Maar dat bedoel ik met, we moeten oppassen dat we niet in een achteruitkijkspiegel gaan koekeloeren bij het bestrijden van dit soort fenomenen. Als gebruik maken van social media, relschoppers zich in kleine groepjes gaan verspreiden over een historische binnenstad als die van ons, met veel stegen en mogelijkheden om die te verstoppen, dan moeten we ook daar effectief tegen kunnen optreden om schade aan persoon, lijf en goed te voorkomen. En de vraag is nu, en die hebben we dus met de collega's nu ook gisteren in een extra bijeenkomst onder ogen, de minister schrijft er ook over, of de middelen die we hebben nog adequaat zijn. En mijn antwoord daarop is nee. Als we zo doorgaan, niet. En dan blijven dit soort fenomenen houden. En daarmee helpen we ook de jongeren niet.
U heeft een vraag van heer Bushoff en daarna van mevrouw Menger.
Ja, voorzitter. Ten eerste op zich goed dat, volgens mij terecht dat gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn om schade te verhalen die is aangericht. En dat daarbij ook wordt gekeken naar degene die digitale verantwoordelijkheid daarvoor dragen. Dat is volgens mij terecht. Er zijn nog wel twee punten die voor mij nog openstaan. En misschien is het een beetje flauw wat ik zo ga doen. En het is ook niet per se nodig dat daar dan nu per se een antwoord op komt. Maar ik denk wel dat we daar nog met z'n allen een keer over moeten doorspreken. Want in de laatste zin van de brief staat: de komende dagen blijven we in nauw contact met jeugd en jongerenwerk in de wijken, onze jeugdboa's en de politie, om dat wat we gisteren hebben gezien te voorkomen. En dan blijft eigenlijk mijn vraag nog wel een beetje onbeantwoord. Wat gaan we dan nu anders doen de komende dagen, de komende weken, ten opzichte van de afgelopen weken, om dus dit, zoals geschreven wordt, te gaan voorkomen? Dat is mij dan nog niet helemaal helder. En ik kan me best voorstellen dat daar dan nu ook niet per se een antwoord op hoeft te komen. Maar ik denk wel dat dat goed is als dat nog komt. Dat ten eerste. En dan had ik nog een tweede punt, maar die kan ik ook zo meteen doen.
En ook, misschien een beetje kort samengevat misschien.
Ja, en het tweede punt, dat gaat toch wel over die analyse waar ik het eerder over had. Want volgens mij schetste de burgemeester net vooral het verhaal van, ja, we krijgen weinig zicht op hoe online jongeren worden opgeruid en dus toch gaan rellen. Maar mijn punt was meer dat er volgens mij diepergaandere problemen zitten, ten grondslag liggen aan waarom jongeren dit gaan doen. En dat we het daar ook wel over moeten hebben en dat we daar ook wel, dat daar een analyse voor op gevraagd is, om ook vervolgens de vinger op de zere plek te kunnen leggen. Als bijvoorbeeld blijkt dat er dus een deel van de jongeren onvoldoende een uitlaatklep heeft, als dat onderdeel van die diepergaande analyse is, dan kunnen we daar ook iets mee doen. Maar die moet dan wel gemaakt worden nog. Hetzelfde geldt voor mensen.
Ik denk dat het een duidelijke vraagstelling is. U heeft twee vragen te beantwoorden, meneer Schani.
En even op het laatste. Ja, dat klopt. Daar waren we al mee bezig. Maar laten we alsjeblieft niet in de valkuil trappen dat dit te maken heeft met corona. Dat kan de zaak verergerd hebben of meer zichtbaar hebben gemaakt. Maar daarom zeg ik, dan onderschatten we iets wat al een tijdje aan de gang is. En daar waren we al mee bezig om te kijken van hoe kunnen we daar de vinger op leggen. En ik denk dat het verstandig is, omdat het ook wat in de operationele sfeer zit, als u het mij toestaat, voorzitter, dat de heer Smilda iets nog zegt over het contact met het jeugd- en jongerenwerk. Want natuurlijk is dat structureel.
Ja, ik denk dat het heel verstandig is voor burgemeester. Meneer Smilda.
Ja, nou, wat ik erover kan zeggen, eigenlijk een beetje hetzelfde als ook in die periode van die avondklokrellen. Hè? Dus intensief informatie met elkaar uitwisselen en samen kijken wat er gebeurt en ook te kijken of je dat kan voorkomen. Afgelopen zondag hebben we er met elkaar heel kort opgezeten. En is het eigenlijk op het laatst nog een beetje ontspoord. Want eigenlijk wisten we vrij goed waar de personen zich bevonden, omdat we ook daarin mee konden kijken. Dat zag je ook wat er gebeurde. Oké. Ik dacht even praktisch op te lossen. Dus in goed contact en proberen ook gezamenlijk te kijken van hoe kunnen we dit voorkomen. Nou, we hebben daar dus heel dicht op gezeten, zeker nog tot aan 8 uur 's avonds, omdat de locatie waar werd afgesproken, wij ook heel veel mensen uit de anonimiteit hebben kunnen halen door veel identiteitscontroles te doen zondag. Ja, en het is toch rond de klok van 8:30, 9:00 toch nog even misgegaan, maar we konden dat ook alweer vrij snel de kop indrukken. Ja, en daar draag je natuurlijk met elkaar, leef je daar een bijdrage aan, maar dat kan je natuurlijk nooit 100% voorkomen. Wat wel opvallend is, om nog even over de waarom dan nu opeens in Groningen, wat mij zelf opgevallen is uit de berichtgeving vanuit onze informatie, ja, enorm veel copycat gedrag. Dus van ja, hey, het gaat los in Rotterdam, oh dan moet het ook even losgaan in Groningen. Ja, dat zag je eigenlijk ook in die periode van die avondklokrellen ook. En dat zie je ook in meerdere steden, hè, want het was ook onrustig in Tilburg en Roosendaal en andere steden in Nederland.
Dank u wel. Nou, zo had ik mevrouw Menger nog gezien. U wilt het woord voor een vraag aan de burgemeester?
Ja, ik had nog een vraag. Dank u wel, voorzitter. Want u geeft net aan, de burgemeester geeft aan dat de agenten die jongeren hebben aangehouden gefilmd hebben. En dat dat een juridische kwestie aan het worden is. Lopen we nou niet het risico dat het zich daarna gaat verplaatsen en dus dat de kern van de zaak een beetje op de achtergrond terecht gaat komen? En gaat dat ook niet een risico vormen voor de verdere rechtsvervolging? Dat dat een spaak in het wiel misschien zou kunnen worden. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Nou ja, ik vind het, laat ik het zo zeggen. Er heeft een maatschappelijke ontwrichting plaatsgevonden. En wat zijn we er in dit land dan vervolgens goed in om een heel klein aspectje daar uit te lichten en het vervolgens daarover te gaan hebben. En dan gaat daar al energie naartoe. Als we niet uitkijken, daar zijn we zelf bij. Ik vind de idee bij de individuele agent op straat om op zo'n moment een foto te maken van iemand ten einde zijn collega's goed te informeren en het werk goed te kunnen doen, volstrekt legitiem. Want waar gaat het om? Het gaat erom dat je collega's goed informeert, zodat je op tijd in staat bent om adequaat in te kunnen grijpen, om grotere schade aan personen of aan goederen te voorkomen. Deze beelden die zijn onmiddellijk na de actie verwijderd. Dus die spelen verder in de opsporing helemaal geen rol. En dat is waar een arrest van de Hoge Raad dan over gaat. Maar laat ik dan maar verder eventjes aan de professionals. Ik heb natuurlijk gisteren wel in het overleg ook met de minister en de collega's gezegd, hey, dit is wel een aspect. En eigenlijk ligt het vraagstuk veel breder. We zien een bepaald fenomeen over dit soort rellen. We zien een enorme verharding omdat het zich richt tegen personen van de hulpverleners, doelbewust. En de vraag is of wij met het instrumentarium dat ons ter beschikking staat daar adequaat op kunnen reageren. Daar zijn vraagtekens bij te plaatsen. Ik ben er ook nog niet over uitgedacht, maar ik wil wel voorkomen dat we ons nu op een heel klein dingetje daarin gaan manifesteren. En ik zeg er gelijk ook bij, ik had het wel buitengewoon chic gevonden als degene die zich daarover uitlaat zich even had verstaan met de politie of met mij om de vraag te stellen, hoe is dat eigenlijk precies gegaan? Want het is wel leuk om even het podium te pakken en misschien streelt het ook wel de ijdelheid, maar we hebben het hier wel over iets waar heel veel Groningers zich ongelooflijk veel zorgen over maken. En ik mij ook heel veel zorgen over maak met alle mensen van de hulpverlening. En dan ook nog over de jongeren die voor dit gedrag verantwoordelijk zijn. Want dit is een kind van 13 of een kind van 15 of 17 dat de gevolgen van zijn handelen nog niet kan overzien. Daar wel mee gaat worden geconfronteerd. Dus dan was het misschien wel zo zorgvuldig geweest om eventjes na te gaan van hoe zit dat eigenlijk precies? In plaats van uit de losse heup allerlei opvattingen te debiteren.
Dank u wel. Ik zag dat de heer Dijk nog een vraag had.
Ja, voorzitter. Niet zozeer een vraag, maar ook een oproep. Want
je merkt terecht dat de maatschappelijke verontwaardiging en ook de verontwaardiging bij ons over dit soort gebeurtenissen in de eerste dagen groot zijn. Laat ik er niet onduidelijk over zijn. Hard aanpakken als mensen dit soort dingen doen. Maar volgens mij wat de heer Bussoff net probeert te doen in zijn vragen, en daar ben ik het roerend mee eens. En als er camera's bij moeten in de binnenstad, dan valt daar met de SP over te praten als ze dit soort dingen oplossen. Als het nodig is dat mensen met ID-kaarten gefotografeerd kunnen worden op de grote markt op dit soort momenten. Als dat nodig is, dan valt er met de SP-fractie over te praten. Geen enkel probleem. Maar wat de heer Bussoff volgens mij net terecht probeert te doen, en dat vind ik, daar moeten we echt naartoe. Dit komt ergens vandaan. Als jonge mensen hun status gaan ontlenen aan dingen slopen, hun eigen binnenstad slopen. En ik heb de burgemeester gezien in een goed opinieartikel van 15 burgemeesters, 25, ik weet niet hoeveel het er waren, maar een boel burgemeesters die ook die kloof in de samenleving schetsten. Ja, potverdorie, dan moeten wij om onze eigen jongeren in onze eigen, in onze eigen wijken, in onze eigen dorpen, ons in ieder geval zelf over ontfermen. En ik hoor ontzettend veel goede ingrepen, allemaal is allemaal nodig. Maar het gaat wel van kwaad tot erger. En er zitten in die appgroepen extreemrechtse types die inderdaad dit soort bizarre dingen doen, dat politieagenten moeten worden gevolgd tot aan hun huis. Ja, daar zijn we wel als samenleving beland. En het kunnen copycats zijn, dat is allemaal waar. Maar er zit een voedingsbodem onder. Die is wat ons betreft voor de samenleving, wat de SP betreft voor de samenleving, uiterst gevaarlijk. En ik vind dat wij, en ik kijk ook naar andere partijen, ik vind dat wij de verantwoordelijkheid hebben om met jongerenwerkers in gesprek te gaan, met politieagenten in gesprek te gaan, met onze burgemeester op pad te sturen, met allerlei opdrachten. Maar ik zou het heel prettig vinden, en ik kijk even rond, als in ieder geval de mensen die hier zitten ook in de buurten en de wijken nu met de jongeren in gesprek gaan. Want ja, corona en uitlaatklep, maar als dit je uitlaatklep is, en volgens mij moeten wij ook niet gaan zeggen dat mensen aan het rellen zijn om te rellen, zoals in Rotterdam werd gezegd. Het stoort mij mateloos.
Meneer Dijk.
Ja, ik moet toch dat... even. Ja, moet toch even.
Maar u heeft nog een vraag.
Ja, die klopt, ja. Die is bijna. Maar dit moet even. En in Rotterdam wordt er gezegd rellen om te rellen. Alsof het een soort natuurtoestand is. Ja, als wij zo over ook jongeren gaan praten die in dit soort problemen terechtkomen, dan zijn we ver van huis en duwen we mensen verder van ons vandaan dan we willen. Mijn oproep zou zijn, en mijn vraag ook aan andere partijen, of zij komende tijd met zoveel mogelijk jongeren in buurten en wijken op soms misschien gure plekken in gesprek met hen willen gaan.
Ja, uw oproep nou is komt. Duidelijk, meneer Dijk.
Ja? Ja. En dan is mijn vraag, mijn concrete vraag, of de burgemeester dan wil organiseren dat we in januari in gesprek gaan over het punt waar meneer Luhoff het over heeft, dat we een iets diepere analyse kunnen maken over de oorzaken die aan grondslag leggen van deze problemen.
Ik zal straks aan de burgemeester vragen of hij een toezegging op kan doen, maar ik wil eerst de heer Bolle het woord geven, want die wou u nog een vraag stellen.
Ja, voorzitter. Ik begrijp het niet zo. Ja, ik begrijp het wel een klein beetje misschien, maar niet helemaal. Ik denk dat er wel degelijk gewoon een heleboel jonge mensen bij daar bezig waren om gewoon rellen om te rellen. Ik zie niet in waarom dat niet het geval zou kunnen zijn. En ik weet eigenlijk niet waar de heer Dijk vandaan haalt dat het een diepere meaning zou moeten hebben. En ik vind het ook een beetje lastig om dan, zeg maar nu, eerst zegt de heer Dijk van ja, we moeten ze keihard aanpakken, om dan vervolgens eigenlijk de grote oproep is niet zozeer ze keihard aanpakken, maar de grote oproep is om ze met ze in gesprek te gaan. Maar ik zou dan toch van de heer Dijk verwachten dat hij dan eerst in gesprek gaat met iemand die dat gedaan heeft, op waar die gast of dat gastje dan in vredesnaam mee bezig was. En dat het in principe geen ene moer uitmaakt wat hij allemaal heeft meegemaakt, of een vervelende jeugd heeft gehad, of weet ik veel wat, dat doet er allemaal niet toe. Maar dit soort gedrag vertoon je gewoon niet. Dat moet eerst gebeuren en dan uiteindelijk kom je op een gegeven moment op een punt waarin je ook iets met die jongeren kan doen. Maar dit soort dingen die komen naar boven, maar ik vind ook een beetje de suggestie wordt gewekt alsof wij dit met z'n allen kunnen gaan voorkomen. En alsof dit niet ook gewoon al jarenlang, niet altijd, maar eens in de zoveel tijd omhoog komt.
Mevrouw Benja wil er ook nog even op reageren.
Nou ja, misschien heb ik dan wel een aanvullend voorstel wat kan helpen in deze discussie. Want ik ben 10 jaar jeugdreclasseerder geweest en mijn oud-collega's begeleiden deze jongeren en ik ken ze ook goed. Dus wij praten al met ze, dat is een hartstikke goed idee. Maar misschien is het dan wel een idee als wij iets gaan organiseren, om niet alleen met jongeren te praten, maar ook bijvoorbeeld een aantal jeugdreclasseerders die weten wat er in deze regio speelt. Die heel goed weten de analyse die de burgemeester maakt. Die kunnen zij ook maken en zij kunnen uitleggen vanuit hun vak waarom het wel degelijk relevant is om uit te zoeken wat veroorzakende en instandhoudende factoren van probleemgedrag zijn, omdat je het dan kan oplossen. En misschien is dat wel, als we iets gaan organiseren, zou mijn voorstel zijn, ik wil het wel vragen, want ik ken ze, ze willen vastkomen, dat dat een hele mooie aanvulling zou zijn op zo'n sessie.
Ja, en dan ook die ondernemers die een winkel gemolesteerd is erbij.
Meneer Schuiling.
Nou ja, ik onderken de emotie die, waar de heer Dijkend mee begon, want die voelen we denk ik allemaal. En tegelijkertijd geloof ik dat ik mij vanaf begin af aan heel genuanceerd hierover uitlaat. Want zei ik precies die tweedeling, dat je aan de ene kant ja, tegen een bepaalde groep moet zeggen van ja, hier ligt echt gewoon de grens, daar ben je ver overheen gegaan en als je nog een keer zoiets doet enzovoort. Het tweede is, de trend die ik beschrijf, dat hier een paar krachten achterweg komen. En dat is allemaal niet echt heel fris wat daar gebeurt. Ook dat heeft zijn oorzaken en zijn voedingsbodem. En het derde is dat ik het er van harte mee eens ben dat een verdere analyse uiteraard gewenst is. En ik ben er zelf ook nieuwsgierig naar en we hebben het geluk dat we hier een universiteit hebben met een aantal deskundigheden die daar rondlopen, uiten zich ook al. Dus ik neem dat graag met een aantal van u op om eens te kijken wat een geschikte vorm daarvoor zou zijn. Ik heb die belangstelling genoteerd.
Fijn, dank u wel. Dat vind ik een mooie toezegging. U wilt er nog even op reageren, meneer Dijk?
Nou, voorzitter, ik wil heel even op de heer Bolle reageren. Want natuurlijk heeft hij gelijk. Dat probeerde ik ook in mijn bijdrage duidelijk te maken. Als die grenzen worden overschreden, dan moet je inderdaad aanpakken en hard aanpakken. Als mensen met hun poten aan politieagenten zitten of hulpverleners, ja, dan is er niet een soort middenweg in straffen. Daar ben ik het helemaal met u over eens. Maar ik vind dat u ook wel als volksvertegenwoordiger mag nadenken waar dit gedrag vandaan komt. En als u zegt, dan zijn het gewoon relschoppers. Ja, sorry, dat is dan een voor u rekening. Maar ik vind dat te kort door de bocht. En ik wens mij daar ook niet bij neer te leggen dat dit een soort mensvisie of mensbeeld is wat we dan moeten hanteren met elkaar.
Helder. Ik zag de heer Brandsma nog.
Ja, dank u voorzitter. Ja, nog even een kleine aanvulling. Want volgens mij wat er allemaal gezegd wordt terecht. Maar om de vraag van om hier nog een keer verder over door te praten lijkt me heel goed. Maar ik zou ook willen vragen om het dan nog even iets hoger te tillen. Nog ook even inderdaad los van de rellen en agressief gedrag. En inderdaad ook terecht de universiteit die we hier in de stad hebben met heel veel kennis en kunde. Dat er ook in meegenomen wordt eigenlijk de bredere ontwikkeling. Misschien wel de afgelopen decennia als het gaat om gewoon een totaal gebrek aan respect voor autoriteit. Of het nou de hulpverlener is. Of dat nou de leraar in de klas is door de leerlingen, dan wel een ouder die de klas binnenstormt. Nou ja, noem maar op. Dus volgens mij zijn het hele relevante en interessante vraagstukken om met elkaar eens dieper over na te denken en te kijken wat de mensen die er echt verstand van hebben, hoe die daar tegenaan kijken.
Nou, met deze opdracht, meneer Van Kisteren, u heeft nog een korte opmerking? We raken een beetje door de tijd heen.
Dat begrijp ik, maar het is wel een heel belangrijke opmerking die ik nog heb. Misschien kan de heer Smilde aangeven waar de meerwaarde van de politiek kan liggen. Heeft hij suggesties voor de politiek waarop gefocust zou moeten worden om dit probleem aan te gaan pakken?
Ja, hij werd al ergens ingekopt. Ik hoorde iemand camera's zeggen. Nou, waar we wel mee worden geholpen, maar goed, daar hebben we het al een keer uitvoerig over gehad in de werksessie een paar weken geleden, is dat het toch nog wel. Dan laat ik het even in één brok formuleren, dat we zeg maar het cameratoezicht van Groningen up-to-date brengen. Hè? Dat heb ik toen ook aangegeven. Dus er zijn echt een aantal plekken geweest afgelopen zondag. Nou, de burgemeester was bij ons in de operatie, heeft het zelf ook kunnen zien. Waarbij je eigenlijk net wel even op die plek ook beeld had willen hebben. En ik wil helemaal niet de hele stad vol met camera's, maar wel anno 2022, cameratoezicht is niet te veel gevraagd vanuit ons perspectief. Dat is één. Tweede is de discussie die toch weer heel vaak terugkomt. Mag de politie kijken in groepen, in social media groepen? En op deze, dit weekend, is er een open groep op Telegram geweest met de titel Rellen Groningen. En ik weet niet of u de publicatie van Willem Groeneveld heeft gezien. Die heeft er vrij gedetailleerd over gepubliceerd. En ik moet er toch niet aan denken dat ik dan zou moeten zeggen, goh, ja, wij hebben een blinddoek voor, handen op de rug, wij mogen niet in de groep kijken. Terwijl journalisten, maar ook iedere burger, want het was een open groep, iedere Groninger had daar gewoon in kunnen kijken. En dat is wel een politiek issue waar best veel discussie over is. En ik begrijp ook echt dat je niet wil dat de overheid in elke open groep kan kijken en alles en iedereen in social media kan volgen. Absoluut niet. Maar als een Telegram groep begint met hoofdletters Rellen Groningen, dan lijkt het me niet meer dan normaal dat je daar toch echt wel even een kijkje in gaat nemen en daar ook je strategie op aanpast. En dat is echt wel een ingewikkelde politieke vraag. Maar die is gewoon heel urgent, ook in het hier en nu in Groningen.
Dank u wel. Ik denk dat met de toezegging ook dat we er in januari, februari nog met elkaar over spreken. Dat ik daarmee deze discussie voor nu en voor dit moment even afsluit. Niet zonder nadat de uitgesproken waardering door de heer Bushoff voor politie en hulpverleners wel gedeeld wordt door alle die hier aanwezig zijn. En zeer veel respect voor wat er de afgelopen dagen aan inzet is gepleegd. Dan gaan wij verder met de agenda. En wij gaan... Dankjewel. Wij gaan door met de vraag van het CDA over nieuwe inkoop en organisatie Jeugdhulp Groningen. En daar wil ik de heer De Haan even het woord geven, maar ook hem vragen om dat even kort en bondig toe te lichten wat u verwacht van deze discussie.
Ik zal het ook proberen, net als de rest. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, begin december gaan we de inhoudelijke discussie voeren over de nieuwe inkoop en organisatie. En de vragen die ik dan vandaag namens het CDA stel, die zijn dan ook vooral gericht op het proces. Wij merken dat er over dit proces, deze vraag zijn tevens namens 100% Groningen Stadspartij trouwens. We merken dat er veel onrust is bij hulpverleners en ook bij aanbieders. En daarnaast vinden we ook het proces richting de raad af en toe wel wat schimmig. Dit heeft te maken met de rapporten die nou laat of niet direct met de raad zijn gedeeld. Dit kwam bijvoorbeeld ook ter sprake in de raad van Veendam, waardoor de wethouder daar werd verklaard dat de wethouders van de Groninger gemeente hadden besloten het rapport niet te delen, omdat het te technisch van aard zou zijn. We krijgen ook wel signalen dat het college ook al wel aan de gang is met de implementatie van Samen. Terwijl we het in deze raad nog niet eens over de inhoud met elkaar gehad hebben. Dus dat vinden wij ook wel wat frappant. Dus vandaar de vragen.
Dank u wel. Geef ik het woord aan, en ik denk dat ze achter me zit, maar kan er niet zien, mevrouw Dix.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik was eigenlijk, of het college was eigenlijk wel een klein beetje verbaasd over deze vragen, eerlijk gezegd. Want er lijkt wel sprake van een aantal misverstanden. U gebruikt nu zelf in de presentatie of in uw vraagstelling het woord schimmig. Ja, neem me niet kwalijk, voorzitter, maar dat is wel een term die ik echt wel verre van me wil werpen. Het rapport De Volgende Stap, dat is al een maand, meer dan een maand, openbaar. En u bent daar ook namens het DBPGNZ over geïnformeerd. En dat is namens het DBPGNZ gegaan, waar ik voorzitter van ben, maar dat is natuurlijk de hele regio. Dat is ook het gremium dat opdracht heeft gegeven om dit rapport te schrijven. En dat rapport is bedoeld als een technisch advies aan de Groninger gemeente over hoe de samenwerking er in de toekomst rondom de nieuwe inkoop jeugd uit zou kunnen zien. En met de informatie uit dit rapport zijn de Groninger gemeente dan ook met aanbieders het gesprek aangegaan. En dat gesprek of dat rapport op zichzelf was wel nuttig en heeft ook wel bijgedragen aan het aanscherpen van onze regionale visie op de doorontwikkeling jeugdhulp. Maar het was natuurlijk niet de grondslag voor het beleid, voor het besluit, maar meer een soort onderliggend advies. En nu dat de regiovisie min of meer afgerond is en binnenkort in gemeenteraden besproken kan worden, is er natuurlijk geen enkel bezwaar om dit rapport te delen. Dat hebben we dus ook gedaan. U heeft vervolgens gevraagd waarom het zo lang duurde voordat het haalbaarheidsonderzoek van BMC met de Raad is gedeeld. Dat is ook nog wel betwistbaar, lijkt mij persoonlijk, deze vraag. Maar het rapport, de volgende stap, dat heeft natuurlijk een heel erg andere route gevolgd dan dat van BMC. Over samen, punt. Want dat rapport van BMC is overigens ook vorige week openbaar geworden. Hè? En dat was wel degelijk de onderligger voor het besluit van het college om de taak jeugd en gezin aan de stichting wij te geven. En dat dit rapport niet onmiddellijk openbaar gemaakt kon worden, waarin ieder steeds om vroeg, was omdat het college juist goed wilde screenen op bedrijfsgevoelige informatie. En dat screenen was met name bedoeld om aanbieders te beschermen en niet de gemeente, voor zover daar al een misverstand over bestond. Nou, dat screenen is gebeurd. Daar hebben we en vervolgens is daarna het rapport openbaar gemaakt. Als u zegt, het hele proces rondom de inkoop jeugd, dat is een beetje onafvolgbaar, dan ben ik ook daar best verbaasd over. Want sinds het begin van dit jaar heb ik namens het college de raad eigenlijk elke maand bijgepraat. Tot op zo'n niveau dat uiteindelijk in september door de begeleidingscommissie jeugd is aangegeven. We hebben nu al zoveel informatie over de jeugdzorg. We wachten nu eerst het rapport van over die taak jeugd en gezin af. Hè, dus er is zelfs een overleg geannuleerd. U geeft vervolgens aan of de wethouder, u praat natuurlijk feitelijk bij deze vraagstelling, hè, tegen het college. Maar u vraagt zich af of de signalen van de jeugdzorgaanbieders ook bij ons terecht zijn gekomen. En dat u zich zorgen maakt over het feit dat aanbieders zich onvoldoende betrokken voelen bij de reorganisatie van de jeugdzorg. Ja, voorzitter, deze signalen die krijgen wij natuurlijk ook, maar ik geef u mee dat het college die niet herkent. Want al maanden is er zeer intensief contact met de jeugdaanbieders in alle soorten en maten, alle varianten, groot en klein overig. Meermaals is daar overleg over geweest. En u vraagt zich ook af, wat gaan we nu doen om het veld in voldoende mate te betrekken? Nou, ik zou zeggen doorgaan met wat we nu aan het doen zijn. Het veld wordt aanhoudend betrokken, wordt voor allerlei overleggen bijeenkomsten uitgenodigd. Het is wel duidelijk natuurlijk dat aanbieders liever een andere route hadden gezien dan die de gemeente hebben gekozen. Daarover is
u heeft even een verduidelijkende vraag, denk ik, van de heer Haan.
Ja, nou sowieso heb ik een hele hoop verduidelijkende vragen, maar deze houding van de wethouder vind ik, het straalt wel een beetje uit van wij doen het allemaal perfect en al die signalen van die aanbieders, ja, dat slaat eigenlijk allemaal helemaal nergens op. Maar als we willen dat we dit, als we willen dat de kinderen, hè, daar gaat het om, de kinderen in Groningen, dat die goede jeugdzorg houden of krijgen, dan zullen we toch echt samen met het veld moeten doen. En als u dan hier zegt van ja, wij doen het allemaal perfect en het komt allemaal wel goed en die zorgen, dat gaat allemaal nergens over. Volgens mij is dat niet het signaal wat we af moeten geven als die signalen er zijn, dat aanbieders en hulpverleners zich overvallen moeten voelen. Of hè, dat ze dat nu voelen, dan volgens mij moeten we daarna luisteren en moeten we ook met ze in gesprek gaan. En dan is het veel te gemakkelijk om hier te gaan zeggen van nou, wij doen het allemaal perfect. Dan over dat rapport, ja, ook daar, dan vind ik het toch frappant dat er eerst in de gemeenteraad van Veendam gecommuniceerd wordt, dat het niet gedeeld wordt, omdat het te technisch van aard is. Vervolgens krijgt een journalist, hè, die krijgt het rapport, die brengt het openbaar en pas daarna wordt het openbaar geplaatst. Dus nou goed, ik heb er nog wel wat vragen over, maar ik wil eigenlijk vooral die eerste vraag. Ja, kan de wethouder daar misschien een iets andere houding aannemen?
Mevrouw Dix.
Nou, kijk, wacht even. Hè. Het is natuurlijk wel zo dat het aantoonbaar zo is, zal ik maar zeggen, dat er heel veel overleg is met jeugdhulpaanbieders. En dat we in een aantal gevallen over de gevolgde route van mening verschillen of daarover in discussie zijn, dat is evident. U heeft hier geeft daarover een aantal kwalificaties over dat ik denk, hè, of ik hier nu stipuleer dat het allemaal perfect gaat. Dat zeg ik niet, dat zijn uw woorden. Hè, dat wil ik wel echt heel helder hebben. Ik zeg niet, nee maar wacht even, want we zijn hier nou even serieus bezig. Ik zeg hier niet dat het proces volmaakt is gegaan. Sterker nog, gemeenten hebben meermaals aangegeven dat ook zij vinden dat het proces in de aanloop, dus dan heb ik het misschien al over 2 jaar geleden, beter had gemoeten. Dat heeft meermaals hebben we dat erkend. Dat ontkent ook helemaal niemand. Maar als u dan hier stelt dat er nauwelijks met aanbieders wordt gesproken en dat zij het gevoel hebben dat ze niet betrokken zijn, dat is gewoon niet waar. Dus dat zeg ik dan ook hier, dat is niet waar. Het is denk ik wel goed dat het college u nog even een overzicht doet toekomen van al die gesprekken die er wel gevoerd zijn, zodat u daar ook een helder beeld over heeft. Nogmaals, dan misschien, want ik zag dat nu nog een vraag, maar
ja, de heer Den Haan heeft nog een vraag.
Nou, dit is bijvoorbeeld een begin dat u nu zegt van hè, de communicatie had aan het begin beter gemoeten. Hè, zo begon u nu net niet, dus dat is denk ik al een stap. Daarnaast voelen aanbieders zich ook echt, hè, voelt het alsof ze voor een voldongen feit staan. En dat er eigenlijk nauwelijks inspraak daarin mogelijk is. Dus ik denk dat het me ook vooral daarin zit.
Mevrouw Dix.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, ik denk dat ook heel helder is. En wat we ook meermaals hebben gemerkt in dit hele dossier, regionaal en ook bij aanbieders en op veel meer plekken. Het is een heel complex verhaal. En dat komt voor een deel omdat er een aantal boodschappen tegelijk worden verteld. De ene is bijvoorbeeld de taak basisjeugdzorg. Die heeft het college besloten die toe te bedelen aan de WEI. Dat is een besluit op grond waarvan, daar heeft u ook een vraag over. Op grond waarvan we nu natuurlijk met de aanbieders, met alle betrokkenen in gesprek al zijn, overigens, over hoe gaan we dit nou invullen. Want ook in het rapport van BMC is daar een aantal zorgpunten bij benoemd. Nou, daarover gaan we met elkaar in gesprek. En dat komt allemaal naar voren uiteindelijk in de implementatieplan. Dus dat komt allemaal natuurlijk naar u toe en dat gesprek is ook open en wordt ook gevoerd. Daarnaast loopt het hele gesprek over de regiovisie. En die regiovisie die ziet niet op de lokale basis jeugdzorg, maar alleen op de midden jeugdzorg en specialistisch en hoogspecialistisch. En dat gesprek, daarover hebben we meermaals aan de aanbieders ook aangegeven. Het heeft in alle kranten gestaan en dat vinden we ook volgens mij allemaal. Dat had eigenlijk 2 jaar geleden misschien al iets anders ingestoken moeten worden. Maar daar kunnen we nu niks meer aan veranderen. Dat hoeft ook niet. We zijn gewoon in gesprek met de jeugdhulpaanbieders. En volgens mij ook op een normale toon, voor zover ik dat herken. Dat is gewoon een open gesprek en ik heb u net al aangegeven dat we misschien in eerste aanleg niet helemaal eens zijn over de route die gevolgd wordt. Ja, dat is de discussie die gevoerd wordt. Het gaat over heel veel kinderen die in nood zitten, die waarvoor we staan ook hè, als Groninger hoofdstad, om ervoor te zorgen dat het dekkende zorglandschap gewaarborgd blijft. Daar heeft ook de gemeente Groningen, zal daar een belangrijke rol in hebben, daar staan wij ook voor. Maar dat we natuurlijk, dat we daar even wat discussie over hebben, laat ik het zo beschrijven, dat is natuurlijk evident. En daar bent u volgens mij ook meermaals als raad ook in bijgepraat.
Meneer De Haan, zullen we het afsluiten, deze discussie?
Ja, prima. Ja, over de inhoud gaan we het nog hebben. Dus ik denk dat de wethouder de zeg heeft kunnen doen.
Dan dank ik voor nu de wethouder. En gaan wij over naar onze laatste vraag die we in deze sessie beantwoorden. Want de 3 daaropvolgende vragen zijn doorgeschoven naar volgende week. De 5e? Oh, kijk. Voorzitter wordt eventjes in de les gehouden. Oh, de voetbalkooi. Ja, nee, ik dacht dat ze allebei van de SP gingen naar de volgende vergadering. Goed. Ik wil graag de heer Dijk aan het woord geven, maar ik hoop dat u het een beetje kort. Oké, ik geef de heer Staaien het woord. Ik hoop dat hij kort en bondig even kan aangeven wat de kern van het probleem is als het gaat om de wisselwoningen in Woltersum.
Goed, dank u voorzitter. Op 10 november zijn de bewoners van Kolderijweg Woltersum onaangenaam verrast toen ze zonder enige voorafgaande waarschuwing geconfronteerd werden met een vrijwel uitgewerkt plan voor de bouw van 16 wisselwoningen. Ze voelden zich hier echt door overvallen. We hebben de fracties van de Stadspartij 100% Groningen en de ChristenUnie hierover de volgende vragen aan het college. Was het college bekend met de plannen voor die tijdelijke woningbouw aan de Kolderijweg? Zo ja, sinds wanneer? En zo nee, hoe passen zij dan de regierol die de gemeente in deze heeft in deze werkwijze? Dan is er een regelmatig overleg, de hogenaamde dorptafel wonen in Woltersum, waarin de gemeente een hele belangrijke rol speelt en ook de NSG altijd aanwezig is. En daar is altijd sprake geweest van 2 mogelijke locaties en is deze locatie nooit in beeld geweest. Hoe verklaart het college dit? Terwijl de bewoners al geconfronteerd worden met een uitgewerkt plan, de bijlage heb ik meegestuurd, voor een wijkje van 16 woningen met ontsluitingsweg enzovoorts enzovoorts. En past het naar mening van het college dat ondanks alle gesprekken in die tafel de bewoners niet voortijdig over deze nieuwe alternatieve locatie zijn geïnformeerd? Nou, ik heb net al gezegd, er waren 2 alternatieve locatie steeds aan de orde. Ineens komt nummer 3 uit de lucht vallen tijdens een gesprek met de bewoners zelf die daar wonen. En op dat moment is door een eigenaar daar ter plaatse een perceel grond aangeboden aan de NCG van vergelijkbare grootte dat dichter bij het dorp langs Eemskanaal ligt.
Ik denk dat het heel, meneer Staaij, ik denk dat het heel duidelijk is, maar gezien de tijd zou ik nu eigenlijk wel graag het woord aan de wethouder willen geven om de vraag te beantwoorden.
Ik wil toch graag even mijn vraag afmaken, voorzitter. Zijn er nog maar 2?
We hebben nog 10 minuten en als u een voldoende antwoord wil hebben, dan moeten we echt even doorgaan nu. Het woord is aan de heer... Ja, hij is er. Ik moet even kijken of er wel één zit. De heer Van der Schaaf.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor de vragen. Gezien de publicatie die er was, kan ik me voorstellen dat u met die vragen rondloopt. We hebben 2 sets vragen gekregen, dus ik heb ze een beetje gebundeld in de beantwoording. En hoop ik dan dat ik alle antwoorden geef op de dingen die u vraagt en die u stelt. Om mee te beginnen was de vraag van jou, was het college op de hoogte het feit dat de bewoners zich, deze specifieke bewoners zich overvallen voelden door de plannen van de wisselwoningen? Nou, we waren daar niet eerder van op de hoogte, ja, op basis van, uw berichten en de publicatie in de krant. Wat wel zo is, is dat omdat de bewoners ons niet rechtstreeks hebben benaderd, en dat is niet gebeurd. Maakt in die zin, ik zou eigenlijk wel even verder toe, zeg maar, hoe dit allemaal zo gekomen is. Laat wel vooropstellen dat er uiteraard, dat zei de heer Staaij ook al, natuurlijk heel erg regelmatig contact is met de thematafel wonen in Woltersum en de gemeente. En zij hebben ook ons intussen op de hoogte gesteld van het verzoek van de bewoners om hier een gesprek over te voeren met hun en met ons. En dat zullen we ook zeker op hele korte termijn doen. Dus dat gaat sowieso gebeuren. Dan even de vraag over de, wat dan de vergevorderde plannen heten. En waarom het college daarvan op de hoogte was en hoe dat proces nou verlopen is. Eerst even een misverstand uit de wereld helpen. Het is niet zo dat deze locatie of dit zoekgebied of het zoekgebied waar deze locatie in ligt, laat ik het goed formuleren, dat die niet aan de orde is geweest in de thematafel wonen. En we hebben juist samen met bewoners in Woltersum al in juli is dat verkenning gedaan naar meerdere locaties in Woltersum. En de aanleiding was dat wij onze eerste focuslocatie, het trainingsveld in Woltersum voor de wisselwoningen, dat die zoveel verzet stuitte dat wij hebben gezegd van nou, we gaan op zoek naar alternatieve locaties. Er zijn een viertal zoekgebieden gedefinieerd. Dat is ook allemaal gewoon terug te lezen in het verslag van het thematafel wonen. En daar is ook een cirkel in het gebied waar deze locatie in ligt. Dus het is niet zo dat dit zomaar uit de lucht komt vallen, of tenminste deze... dit gebied niet. Dat is natuurlijk juist met de thematafel wonen in zijn algemeenheid besproken. Vervolgens, en dan zeg ik wel goed, dan zeg ik uw derde vraag van hoe kan het nou dat deze betreffende inwoners die tegen deze locatie aanwonen van niets weten? Is er met hun contacten over geweest? Hoe gaat dat in zijn werk? En ik denk dat dat ook wel een antwoord is, denk ik, op de zaak die er ontstaan is. De reguliere procedure bij het zoeken naar wisselwoninglocaties is naast het beginnen met een algemeen beeld van waar zou het kunnen. Is het altijd die locaties, die kunnen soms vanuit de gemeente worden aangedragen, die komen soms ook van bewoners zelf of van eigenaren worden die aangedragen. De eerste stap is altijd dat er gekeken wordt, dat is gedeeld met het thema daarvoor wonen. En de volgende stap is dat de NCG, die de verantwoordelijkheid heeft voor het regelen van die huisvesting, als eerste, en dat is denk ik ook volstrekt logisch, met de eigenaar van het betreffende locatie in gesprek gaat om te kijken of de eigenaar überhaupt geïnteresseerd is om de locatie ter beschikking te stellen op wat voor manier dan ook voor wisselwoningen. Dat is hier ook gebeurd. Op basis daarvan is ook wat dan het uitgewerkte plan heet, maar wat in feite gewoon een situatietekening is van hoe het zou kunnen, ook om met de eigenaar in overleg te gaan. Daarop heeft deze eigenaar gezegd, ja, dat vind ik mogelijk interessant. En altijd de volgende stap dan is, en dat is ook volstrekt logisch, dat wanneer de eigenaar mogelijk akkoord is, dat dan de directe omwonenden betrokken. En dat is ook op 10 november gebeurd. Dus dat is ook het moment waarop deze bewoners te horen kregen dat er gedacht werd aan deze locatie. Naast het feit dat in algemene zin dit gebied, deze ten noorden van het dorp, al eerder in beeld was. Wij kunnen ons natuurlijk heel goed voorstellen dat bewoners, als ze daar voor de eerste keer te horen krijgen, zich overvallen voelen. Aan de andere kant, ja, de realiteit is wel, het kan ook moeilijk anders. Er is altijd een eerste moment dat je hoort van dat er naast jou mogelijk sprake is van een plan of van een van een wisselwoning. Er is ook absoluut niet sprake dat hier is van al een uitgewerkt plan waar al over besloten is. Is niet het geval. Ook bij het trainingsveld hebben we destijds een conclusie getrokken op basis van het verzet van de omgeving. Nou, dan is dit niet zo'n hele geschikte locatie. Dus de normale gang van zaken is ook altijd dat op het moment dat de eigenaar niet wil, houdt het al op. Wanneer het direct om wonen op grote bezwaren stuiten, houdt de zoektocht al op. Dus ja, het probleem is alleen waar we wel in Woldersum mee zitten, daar ben ik ook heel eerlijk in. Er is een grote behoefte in het dorp aan wisselwoningen. Een grote wens, ook om dat in eigen dorp te realiseren. Die wens willen we ook graag faciliteren samen met de NCG. En dat betekent uiteindelijk dat we wel een locatie moeten vinden. Tot nu toe zijn alle locaties die in beeld zijn gebracht ofwel niet beschikbaar, ofwel stuiten op verzet van het direct omwonenden. Dus we zijn er gewoon simpelweg nog niet uit. En meer dan dit gaat het ook om deze locatie niet. Er is niet sprake van een uitgewerkt plan. Het is ook niet zo dat er al ergens besloten is dat dit de locatie gaat worden. Dat is nog niet aan de orde. Er is nog niet eens nagedacht over een omgevingsvergunning of iets dergelijks. We gaan met deze mensen, is door de NCG gesproken. Wij gaan ook nog even in gesprek en we gaan vervolgens ook weer kijken met de dorpstafel hoe verder met het problematiek van wisselwoningen in Woldersum. Dus op uw vraag van hoe kan de communicatie beter of anders, dan is onze stelling wel, zeker als het om Woldersum gaat, dat wij op allerlei manieren als gemeente, maar ook met de NCG op dit moment, met nieuwsbrieven, met dagelijks bezoeken, met zelfs een inlooppunt wat sinds kort geopend is, op allerlei manieren direct contact staan met onze inwoners en ook openstaan voor alle vragen en informatie. Dus ik ben echt van overtuigd dat als het om communicatie gaat en informatie, we echt alle kanalen openzetten die er op dit moment zijn.
Dank u wel. De heer Staaij heeft nog een korte aanvullende vraag, denk ik.
Ja, er is dus bij die presentatie van dat plan aan de vertegenwoordiger van de NCG een alternatieve locatie aangeboden. Vlakbij het dorp, echt net zo groot enzovoorts. Gaat u die meenemen in de gesprekken met de dorpstafelde inwoners? Want de NCG had er blijkbaar geen behoefte aan.
Ja, voorzitter, dan moeten we dat eerst weer. Ik ken zo niet uit mijn hoofd welke locatie dat is. En daar zullen we zeker naar kijken. Want elke mogelijke potentiële locatie is in principe bespreekbaar wat ons betreft.
Ik denk dat we hiermee deze vragenronde kunnen afsluiten. Handig in te volgen om even samen vragen af te stemmen of zo. Dan gaan we nu even snel nog naar de laatste vraag van de SP over de voetbalkooi speeltuin aan de Lunettenhof. Meneer Dijk, even heel kort.
Heel kort, voorzitter. Ik was zondag op de koffie bij de bewoners van de Lunettenhof en een voetbalkooi die zat vol met kinderen die daar aan het spelen waren, ondanks dat het aan het regenen was. Het ding is er tijdelijk neergezet tijdens de bouw. En eigenlijk heb ik een hele simpele vraag aan de wethouder en aan het college. Kan de voetbalkooi blijven? Want eigenlijk wil de hele buurt dat en vooral de kinderen.
Ik ga even achterom kijken om te kijken welke wethouder ik hiervoor het woord moet geven. Ja. Mevrouw Jongman, aan u het woord.
Dank u wel. En dichterbij dan u dacht waarschijnlijk. Ja. Ik heb niet zo eenvoudig, of wel een duidelijk antwoord, maar niet zo snel antwoord. Want ja of nee is geen antwoord. Want wij zijn inderdaad bekend met deze speelplaats, een voetbalkooi. En fijn ook dat u daar koffie hebt kunnen drinken. Maar in 2017 is deze voorziening op uitdrukkelijk verzoek van de bewoners van de linie als tijdelijke voorziening aangelegd. En er is ook destijds ook gecommuniceerd dat deze voorziening zou worden opgeruimd als er andere voorzieningen in de wijk gerealiseerd zouden zijn. Bijvoorbeeld het sportveld in het Helperpark. Hè? Want als we 4 jaar verder, 4 jaar terugkijken, er is echt heel veel ontwikkeld in die afgelopen periode. En dat maakt dat afgelopen zomer, conform de eerder gemaakte afspraken, de bewoners in het Europapark geïnformeerd zijn over het voornemen van de gemeente om de voetbalkooi op te ruimen. En dat zou ook onbetrouwbaar zijn als we die belofte niet waren nagekomen, want een aantal bewoners ervaart namelijk ook overlast. Het verminderen van de geluidsoverlast door een aantal simpele technische ingrepen zoals de SP stelt, is wat ons betreft niet aan de orde. En als je het helemaal goed zou willen doen, zou je hem helemaal moeten demonteren en opnieuw opbouwen. Echter, de brief waar ik aan refereerde rond de zomer, die leverde behoorlijk wat reacties op. En een van die reacties hebt u bij de koffie ook meegekregen. Want veel mensen hechten ook inderdaad, wat u zegt, waarde aan de huidige voorziening. En dat is voor ons dan ook aanleiding geweest om te onderzoeken of een dergelijke voorziening op een andere locatie mogelijk is. En met een aantal mensen uit de buurt is ook gekeken naar al die mogelijkheden. Maar elk van die andere locaties levert ook weer bezwaren op. ieder geval, er is op dit moment afgesproken om gezamenlijk in de buurt af te wegen welke plek het meest geschikt is en waar een voetbalvoorziening past en de minste overlast oplevert. En dat gebeurt binnenkort met al die plekken die er zijn, met ook wat meer uitgewerkte voorstellen. En alle aanwonenden worden uitgenodigd en met de mensen die de afgelopen zomer hebben aangegeven deze voorziening te willen behouden. Dus voorzitter, vanzelfsprekend willen wij de mening van buurtbewoners leidend zijn, maar bewoners zijn nou eenmaal niet altijd eensgezind. Het college heeft er echte vertrouwen in dat er geschikte plek gevonden gaat worden. En het verwijderen van de huidige plek en de realisatie van een nieuwe of een aangepaste voorziening zal hierbij idealiter gelijktijdig plaatsvinden. En ook dan met geluidsbeperkingen of geluidsoverlast beperken. Maar in ieder geval, het overleg is gaande. Wij waren in overleg en blijven in overleg.
Meneer Dijk.
Ja, voorzitter, ik ben er natuurlijk geweest omdat ik een beetje de mening wilde peilen. En die bewoners hebben, vind ik, fantastisch werk verricht door handtekeningen te gaan verzamelen. Niet alleen hun eigen buurt, maar ook de omliggende buurten. En dan kom je er inderdaad achter dat er een aantal mensen, en dat is een minimaal aantal mensen, inderdaad zegt dat ze eventueel overlast ervaren van een voetbalkooi. Maar dat wel op te lossen valt met een paar technische maatregelen. Of bijvoorbeeld een mooie dijk of een wand voor te zetten. Dus mijn vraag is, gaat het college een keuze maken tussen het belang van de hele buurt of twee mensen, drie mensen die bezwaar maken?
Mevrouw Jongman, wilt u hier nog op reageren?
Nou, ik kan niet treden in wat er exact allemaal plaatsvindt. Het is wel het eeuwige speeltuintjesdilemma die echt overal waar wij iets aanleggen. U kent waarschijnlijk ook nog het Koendersborg-dilemma. Maar je bent precies hetzelfde, dat is tot en met de raad aan toe. Is daar een soort rechtelijke uitspraak over gedaan, bij wijze van voor of tegen. Dat dilemma komen we echt continu tegen, maar dat betekent dat wij niet kunnen zeggen dat een ene partij voor de ander gaat, want wij willen belangen van de inwoners goed afwegen. Want stel dat ik de tegenpartij, dat we die niet zouden meewegen, zou je zeggen, waarom hebt u die niet meegewogen? Wij proberen dat uiterst zorgvuldig te doen. Wij zijn daar nogmaals met bewoners in gesprek. Een van de oplossingen had ik al genoemd. En misschien kun je iets met de aanpassingen technisch daar iets mee doen. Overigens komt dat ook weer tegen bij basketbalveldjes. Het is echt een continue weging. Maar weet dat wij ons uiterste best doen om hier een goede oplossing voor te vinden. Wat die is, kan ik u nog niet meegeven. Maar dat we er in gezamenlijkheid aan werken, wel.
Punt. Ik dank jullie allemaal hartelijk. Ik sluit deze vergadering. We zijn er onze tijd heen, maar dank voor de discipline bij iedereen. En succes met de volgende vergadering.